U vindt onze schriftlezing vanmorgen in Handelingen 28, de versen 16 tot het einde. En toen wij te Rome gekomen waren, gaf de hoofdman de gevangenen over aan de overste des legers, maar Paulus werd toegelaten op zichzelf te wonen met de krijgsknecht die hem bewaarde. En het geschiedde na 3 dagen dat Paulus te samen riep degene die de voornaamsten der Joden waren. En als zij te samen gekomen waren, zeide hij tot hen, mannen broeders, ik die niets gedaan heb tegen het volk of de vaderlijke gewoonten, ben gebonden uit Jeruzalem overgeleverd in de handen der Romeinen. De welke mij onderzocht hebbende wilden mij loslaten, omdat geen schuld des doods in mij was. Maar als de Joden zulks tegenspraken, werd ik genoodzaakt mij op de keizer te beroepen, doch niet alsof ik iets had mijn volk te beschuldigen. Om deze oorzaak dan heb ik u bij mij geroepen om u te zien en aan te spreken, want vanwege de hopen Israëls ben ik met deze keten omvangen. Maar zij zeiden tot hem, wij hebben nog brieven u aangaande van Judea ontvangen, nog iemand van de broederen hier gekomen zijnde heeft van u iets kwaads geboodschapt of gesproken. Maar wij begeren wel van u te horen wat gij gevoelt, want wat deze sekte aangaat, ons is bekend dat ze overal tegengesproken wordt. En als zij hem een dag gesteld hadden, kwamen er velen in zijn woonplaats, de welke hij het koninkrijk Gods uitlegde, en betuigde en poogde hen te bewegen tot het geloof in Jezus. Beide uit de wet van Mozes en de profeten, van 's morgens vroeg tot de avond toe. En sommigen geloofden wel hetgeen dat gezegd werd, maar sommigen geloofden niet. En tegen elkander oneens zijnde scheiden zij, als Paulus dit ene woord gezegd had, namelijk, wel heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja de profeet tot onze vaderen, zeggende, gaat heen tot dit volk en zegt, met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en geenszins bemerken. Want het hart deze volks is dik geworden, en met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben zij toegedaan, opdat zij niet de eniger tijd met de ogen zouden zien, en met de oren horen, en met het hart verstaan, en zij zich bekeren, en ik hen genezen. Het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods de heidenen gezonden is, en dezelfde zullen horen. En als hij dit gezegd had, gingen de Joden weg, vele twisting hebbende onder elkander. En Paulus bleef 2 gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning en ontving allen die tot hem kwamen, predikende het koninkrijk Gods en lerende van de Heere Jezus Christus met alle vrijmoedigheid onverhinderd. Met Gods hulp willen wij stilstaan bij het laatste aan u voorgelezen schriftwoord, Handelingen 28, vers 31 en daarvan het laatste woordje, onverhinderd, tot zover. Gemeente, van een man als Lucas mag je ook verwachten dat hij alle dingen van tevoren aan naarstig heeft onderzocht. Lucas was immers niet zomaar de eerste en de beste, maar een ontwikkeld man in die dagen en gedreven door de Heilige Geest had hij maar 1 begeerte, om het evangelie van Jezus Christus zo helder mogelijk en zo duidelijk mogelijk over te dragen aan het navolgende geslacht. En uit alles blijkt wel hoeveel werk Lucas heeft gemaakt van zijn evangelie en van de handelingen. Nee, het was Lucas niet te doen om ook een aantal titels op zijn naam te hebben staan, zoals dat in de academische wereld nu eenmaal moet. Lucas hoefde ook niet zo nodig een evangelie te schrijven om zichzelf op te werpen en zijn naam bekendheid te geven. Lucas werd ook niet gedreven door jaloezie, omdat de andere evangelisten al een evangelie hadden geschreven. Maar Lucas werd gedreven door de eer van God en door de zaligheid van zondaren. En dat heeft hem de nauwkeurigheid gegeven waarmee hij zijn werken heeft geschreven. Bijvoorbeeld in Lucas 1 vermeldt Lucas dat in de dagen van Herodes Johannes de Doper werd geboren. En nu was dat voor Lucas niet alleen maar een louter historische mededeling om te laten zien in welke tijd zich nu de geschiedenis van de Doper heeft afgespeeld. Nee, Lucas heeft meer mogen zien. Door de werking van de Heilige Geest heeft hij gezien hoe als een satanische list Herodes op de troon van Israël is gekomen. Als onderkoning als het ware van de Romeinen had hij een functie om het volk wat in slaap te sussen. Herodes werd gebruikt als een overbrugging tussen de Romeinen en tussen de Joden die elkaar haten met een dodelijke haat. En nu moest Herodes ervoor zorgen om de Joden wat godsdienstvrijheid te laten, maar ondertussen toch te laten gevoelen dat de Romeinen ook de heerschappij voerden over Israël. Nu werd Herodes geroepen om dat weerbarstige volk van de Joden naar wat te sussen. Want immers, hij was toch een afstammeling van Ezo en daarmee ook een kleinkind van vader Abraham. Zo was de Romeinse politiek, dat zij toch nog wat godsdienstbesef mochten hebben. Maar ondertussen werd heel de religie van de ware God der Joden meer aan de Romeinse cultuur overgegeven. Ondertussen kwamen er heel veel dingen binnengeslopen in die tempel die niets meer met de God van Israël te maken hadden. Ja, zelfs het tegendeel. Want wat niet voor is, dat is tegen. En het volk werd in slaap gesust. En in die dagen, zo heeft Lucas het gezien, wordt nu de Doper geboren met zijn scherpe prediking om het volk als het ware uit de dommel op te wekken en hun voor te houden: wie heeft u aangewezen om de toekomende toorn te ontvlieden? Wie heeft u vanmorgen de vrijheid gegeven om onbekeerd over de aarde te gaan? In slaap gesust. Als alles dan maar wat uitwendig in orde is, dan mogen wij rustig onbekeerd voortgaan, denken wij. Maar de eis van de waarachtige bekering blijft liggen. Hoe getrouw, hoe traditioneel wij dan ook als gemeente zijn. In die dagen werd de Doper geboren en zonder aanzien des persoons waarschuwde hij een ieder en liet de zonde als zonde naar voren komen. Lucas was nauwkeurig. Door de Heilige Geest mocht hij het zien. Dat er nu geen toevalligheden zijn. Dat het niet alleen wat een historisch mooi werk is. Maar dat God regeert. En dat hij alle dingen zo bestuurt en zo leidt, opdat hij zijn raad zal volvoeren. Zo was het ook bijvoorbeeld in Lucas 2. Waar geschreven staat dat juist in de dagen wanneer Maria hoogzwanger is en het beloofde kind geboren moet worden, dat er in die dagen een bevel uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Ook dat heeft Lucas gezien. Dat dat niet alleen wat toevalligheden waren of een nare samenloop van omstandigheden, ook niet een historische vermelding, maar Lucas heeft mogen zien dat die grote keizer Augustus moest medewerken in dat eeuwige vredebesluit van God, opdat de beloften heerlijk vervuld zouden worden en dat de profetieën vervuld zouden worden. O, misschien heeft Maria wel gezucht onder dat bevel en velen met haar. Maar niet in het laatste heeft de vorst der duisternis gezucht, omdat die profetieën uit de oude bedeling nu vervuld zouden worden. Want het was niet Nazareth dat uitverkoren was als de plaats waar de Messias geboren zou worden, maar het was Bethlehem. O, soms kan het schijnen dat de duivel de macht in handen heeft in de aanvechtingen van de kinderen Gods. Maar ziet hier, hoe Lucas dan tot troost meegeeft tot het navolgende geslacht. Niet de Satan regeert, niet de groten der aarde hebben het voor het zeggen, maar God regeert. En hij kan op het laatste er nog zorg voor dragen, dat Maria in Bethlehem komt, opdat de waarheid zou zijn. Het woord van God staat onwrikbaar vast. En daarom zegt apostel Petrus, wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd, maar het is de waarheid Gods die stand houdt tot in alle eeuwigheid. En zo heeft Lucas zijn evangelie beschreven. Zo heeft hij ook de handelingen der apostelen beschreven. En zo heeft hij ook dat laatste woordje, wat wij vanmorgen samen hopen te overdenken, neergezet. Nee, het was voor Lucas maar niet een vluchtig einde, of een prachtig poëtisch slot om daarmee te eindigen. Het was ook geen valse hoop wat hij mee wilde geven, om de strijdende kerk nog een riem onder het hart te steken. Maar het was een woord Gods. Door de werking van de Heilige Geest verlicht, heeft hij ook dit woord als een zaligmakend woord opgeschreven. Niet toevallig. Niet zomaar, niet als een laatste krabbeltje om de handelingen maar te beëindigen en er een punt achter te zetten, maar als een heilswoord, wel doordacht en wel gewrocht, mocht hij zien in die eeuwige vrederaad van God. En dan geloof ik, als Lucas het zo schrijft, predikende het evangelie en van de Heere Jezus Christus, onverhinderd, dat Lucas met een glimlach, als een triomf, als een zegepraal over de vorst der duisternis, dat woordje heeft neergezet, onverhinderd. Zo is het. Daar kan Lucas vanmorgen amen op zeggen. Maar toch hoe nauwkeurig Lucas dan ook mag zijn, en hoe het dan ook alles mag kloppen in zijn evangelie en in de handelingen, toch kunnen wij vanmorgen wel wat vraagtekens bij dat laatste woordje plaatsen. Is dat inderdaad wel zo? Is dat niet een enthousiasme gedreven door het een of het ander, misschien vervuld met de geest? Kunnen wij niet wat vraagtekens daarachter plaatsen? Onverhinderd, is dat wel zo? Als wij de handelingen der apostelen eens wat nauwkeurig onder ogen nemen en eens gaan bestuderen, dan blijkt daaruit dat die prediking van het Koninkrijk Gods en van de Heere Jezus Christus alles behalve onverhinderd gaat. U moet maar eens zien in hoofdstuk 2. Als de apostelen worden aangedaan met kracht vanuit de hoogte en de lang verwachte Heilige Geest wordt uitgestort, als zij met vrijmoedigheid gaan spreken en getuigen van die ene naam onder de hemel gegeven, en het Koninkrijk Gods gaan uitstallen in de prediking van het woord. O, dan is er diezelfde morgen al, dat de duivel werkzaam is, en dat hij Belials mannen ophitst, en die met spot en met minachting op de apostelen neerzien. En zij vol van het werk Gods en van de Heilige Geest Gods worden gelasterd door die helle hond, alsof zij dronken waren. Er komen ook andere geluiden daar in die tempelgebouwen. En die Belials mannen die schromen niet om het werk Gods te lasteren en belachelijk te maken en te zeggen ze zijn dronken. Ze hebben te diep in het glaasje gekeken en daarom komt er van die wartaal uit. Dat zijn geen heilige godsmannen, maar dat zijn mannen die dronken zijn. O, ziet eens, waar die naam van Christus verkondigd wordt, daar is ook de weerstand. Daar zijn ook de vurige pijlen van de vorst der duisternis. Het kan niet samengaan om de Christus te erkennen en te belijden en dat er vrede zou zijn. O, wel een vrede in de ziel. Maar rondom zijn er allerlei beroerten en onrustigheden, zijn daar stormen op de levenswateren. Onverhinderd, het is zo tegenstrijdig, Als je de handelingen leest, denk u maar aan hoofdstuk 4. In hoofdstuk 3 is de kreupele genezen geworden en die man die heeft getuigd van de God van Israël. En de naam des Heren die werd geloofd en de hoge raad die knarse tonden van haat en van nijd jegens die naam. En daarom hebben zij Petrus en Johannes gevangen genomen en hebben hen strengelijk verboden om in die naam nog één keer te spreken. Ze hebben hen gegeeseld en uitgeworpen. Onverhinderd. O, de Satan die is alleen maar bezig om hindernissen op te werpen, zodat het koninkrijk God geen voortgang zou vinden. Hij zal alles op alles zetten om onrustige zielen weer rustig te maken, dodelijk rustig te maken. En waar God vrede in de ziel legt, daar zal hij alles op alles zetten om de vrede te verstoren. En soms heeft hij aanvallen van buitenaf, duidelijke vijanden, te herkennen dat het de vorst der duisternis is. Maar in Handelingen 5 lees ik de geschiedenis van Ananias en Safira. Dan probeerde Satan van binnenuit de gemeente te verwoesten. En wat lukt hem dat menigmaal aardig. Om mensen als het ware als een instrument te gebruiken en de gemeente van binnenuit te verwoesten. Zie gemeente hoe waakzaam en hoe nauwlettend dat wij daarop moeten zijn. Opdat de Satan geen plaats gegeven worden, ook niet binnen onze gemeente door de roddel en door allerlei praat, maar dat wij in zelfverloochenende liefde elkander zullen dienen, opdat het woord der waarheid als een licht op de kandelaar mag blijven. En de Satan die de overhand zal krijgen, Ananias en Safira. O, de geest heeft ze dood ter neergeworpen en op de daad zelf gestraft. De geest die heeft laten zien dat hij regeert en hoe er zomaar een vuilheid van binnenuit kan zijn. En zo kunnen we de handelingen doorlezen. Handelingen 8, Simon de tovenaar. Wordt Stefanus gestenigd in Handelingen 7. Handelingen 12 wordt Jacobus onthoofd. En als Herodes ziet dat de gemeente de Joden daar een behagen in hebben, wordt ook Petrus gevangen genomen. En Lucas, de medereiziger van Paulus op de zendingsreizen, heeft hij dan niet gezien welke tegenstander er kwam? Overal waar het evangelie verkondigd werd, daar kwam beroering, zodat Paulus een pest genaamd werd. En hebben geweten dat er overal tweespalt kwam. Waar Paulus maar verscheen, met dat evangelie van vrije genade, met die ene naam onder de hemel gegeven, waar hij dan ook maar verscheen, daar was de vorst der duisternis. De Joden werden verhit en opgehitst. Sommigen geloofden wel en anderen geloofden niet. Hoe kan Lucas dan schrijven vanmorgen? Onverhinderd. Dat heeft die man niet goed. Dat is misschien een enthousiasme geweest, zoals er in de liefde wel eens dingen gezegd kunnen worden die eigenlijk niet kunnen. Zodat er wel eens een gunning is meer dan de Heere gunt. Onverhinderd. Lucas, dat is in ieder geval al tegenstrijdig in hetgeen je zelf in de handelingen geschreven hebt. En het is ook in tegenspraak met de ervaring van de kinderen Gods. Neem alleen maar de psalmen waar ook in de diepten beschreven worden. Veel wederwaardigheden, veel rampen zijn des vromen lot. En weten de levend gemaakte kinderen daar niet van. Welke benauwdheden daar kunnen zijn in de ziel. Welke moeite en welke zorgen. Welke listige aanslagen van de vorst der duisternis. Weten zij dan niet hoe God diep gaat snijden in het vlees opdat het eraan zal gaan. O, wat komt er tegenop? Welke blakende vijandschap komt er openbaar vanuit hun hart en vanuit hun ziel? Zij wensen zich der wet Gods niet te onderwerpen. En al die moeite, al die zorgen van buitenaf. Wat is de duivel gereed om de weg van Gods kinderen maar met doornen te bezaaien en te omtuinen? Onverhinderd. Heeft de koning der kerk zelf niet gezegd, Lucas? Gij moet door vele verdrukkingen ingaan in het koninkrijk der hemelen. En dan schrijft u vanmorgen onverhinderd. Dat zet Lucas bijna op de verdachtenlijst. Zou hij dan waarlijk dat nieuwe leven deelachtig zijn? Zou hij dan wel weten van de moeite en van het verdriet die Gods kinderen moeten omberen? Zou hij dan wel weten wat het zeggen wil de voetstappen van Christus te drukken om verguisd te worden, om uitgeworpen te worden? Onverhinderd. Lucas, heb u dat wel goed? Ja, Lucas heeft het wel goed. Want hij werd door de geest Gods gedreven en verlicht en de geest vergist zich niet. Onverhinderd. Het is toch waar? Oh, het is wel waar dat vanuit de handelingen alles er tegenop komt. En toch is dat een lijn van het ongeloof. Als wij dat zien, de tegenstand en daarop gaan bemerken, dat is alleen maar een vrucht van zelfmedelijden en van zelfbeklag. Nee, er is een ander. Dat elke vervolging opgevolgd wordt door de triomf van de koning der kerk. En daar gaat het om. Dat is een andere lijn waardoor God verheerlijkt wordt en waar zondaren door vernederd worden. De prediking van het koninkrijk Gods is onverhinderd. Weet u waarom? Omdat de handelingen der apostelen geen handelingen der apostelen zijn. Dat is eigenlijk niet goed. Het zijn niet de apostelen die handelen en die taken ondernemen, maar het is de koning der kerk zelf die handelt. Want als de apostelen handelden, dan was er allang geen kerk meer geweest. Als de apostelen hadden gewerkt in eigen kracht, dan was het allang weer verdoofd. Want de vorst der duisternis heeft meer macht en kracht dan al die godsmannen, die apostelen tezamen. Maar het zijn de handelingen van de verhoogde koning der kerk. Kijk, en dat heeft Lucas goed gezien. In het evangelie beschrijft hij de vernedering van de Zoon van God. Daar beschrijft hij hoe diep hij heeft moeten lijden en sterven om de toorn van God weg te dragen en de verzoening te verwerven. En dan op het laatste van zijn evangelie, dan laat hij nog iets zien van de verhoging in zijn opstanding en in zijn hemelvaart. En dat gaat nu Lucas uitwerken in de handelingen. Daar laat hij zien dat hij die zit aan de rechterhand van zijn vader, alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Daar laat hij zien dat de arbeid van Christus doorgaat. Als hij nu zit aan de rechterhand van zijn vader, dan is hij degene die zorg draagt voor zijn kerk. Die zijn kerk vergadert, verzamelt, beschermt van de vier einden der aarde. En dat gaat onverhinderd door de duivel en de hel ten spijt. Kijk, en dat heeft Lucas mogen zien. Lucas beschrijft het zegevierende werk vanuit de troon van het Lam. Waar hij zijn kerk organiseert, waar hij zijn lichaam formeert, waar hij het van de einden der aarde verzamelt en toebrengt tot de gemeente die zalig zal worden. O, als Lucas schrijft onverhinderd, dan staart hij in dat eeuwige welbehagen en in de vrede raad van God. En dan ziet hij dat welbehagen dat gaat door de hand van zijn Zoon Jezus Christus gelukkiglijk voort. Was dat een bemoediging? Wat is dat een troost in het strijdperk van dit leven? Als wij wel eens zien op de omstandigheden. Als wij zien hoe onze vaderlandse kerk schijnt weg te zinken. Hoe de fundamenten van onder haar heen worden weggehaald. Als wij zien hoe ons paarse kabinet regeert en al de geboden Gods met voeten vertreden worden. Als wij zien hoe weinig er nog van het ware werk Gods gezien wordt, van het doorbrekende werk dat zondaren met de volle zekerheid van het geloof de Christus mogen omhelzen. Als wij zien hoe een wereld zich opmaakt om onder te gaan en hoe ons land en volk zich rijp maakt voor de oordelen Gods, zou je dan nog hoop, zou je dan nog verwachting hebben? Ja, Niet als wij zien op de omstandigheden, maar wel wanneer wij zien op de koning der kerk die doorgaat met zijn kerkvergaderend werk. Om met eerbied gesproken, de zaligmaker trekt zich nog minder dan niks aan van het gewoel van de groten der aarde en van alle goddeloosheden. Maar hij gaat door met zijn welbehagen. Anders gezegd, hij gebruikt juist dat gewoel der aarde. Dat moet medewerken ten goede om zijn kerk te formeren, op de plaats te brengen, om ze te louteren, om ze als een bruid, als een reine maagd, de Vader voor te stellen. Kijk, dat is geloofstaal. Daarop te mogen zien dat God regeert en dat gaat onverhinderd voort. Ouders, dat is nou een evangelie wat we onze kinderen voor mogen houden. Niet alleen te wijzen op het slechte van de tijden, maar om te wijzen op de trouw van God. Want als u betere tijden kunt aanwijzen aan uw kinderen, en dan ben ik er ook benieuwd naar straks in de consistorie, dan lag dat nog niet aan de trouw van mensen. Maar dan lag het nog aan de trouw Gods, wanneer daar bloeiperioden zijn geweest in de kerk. En al blijft God dezelfde. Van geslacht tot geslacht. We hebben ervan gezongen. Ik heb eens gezworen. Bij mijn eigen heiligheid. Zo ik aan David lieg. Zo hem mijn woord misleid. Zijn troon zal eeuwig staan. Zolang de zon en de maan er nog staan te getuigen. Is er hoop en is er verwachting. En is God aan het werk om zondaren zalig te maken. Kijk, en daarom is dat laatste woordje uit de handelingen een heilswoord, onverhinderd. Is het een woord dat niet toevallig in de Bijbel is opgenomen, maar moest het daar bewust staan, door de Heilige Geest als het ware daar neergeschreven. En daarom geloof ik dat Lucas dat laatste woordje met een glimlach, met spot naar de hel, met een triomftocht over de duivel, ziende op de koning der kerk, het heeft mee mogen geven aan de strijdende kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen, onverhinderd. Lucas heeft het goed gezien, want wij lezen in Handelingen 2, en zij begonnen te spreken, aangedaan met kracht vanuit de hoogte. 10 dagen geworsteld om de vervulling van de belofte omtrent de Heilige Geest. En toen kwam de Geest, toen werd hun mond geopend en zij begonnen te spreken. Om nooit meer te eindigen. Nooit meer te eindigen. Dat is een wonder. De handelingen der apostelen hebben een open einde en daarmee geen einde. Onverhinderd. Het gaat door al de eeuwen heen. Om eeuwig te zingen van Gods goedertieren heen. Er is vorig jaar een man overleden. En die was op zijn sterfbed zo vol van de liefde Gods. Dat hij er niet van zwijgen kon. Het sterfbed was met recht een preekstoel geworden. En hij mocht uitklaren en uitstallen wie God nu was voor een ellendige en een arme zondaar. Maar zwak aan zijn hart als hij was, zij zijn vrouw, man, zwijg toch. Het zou hier nog te veel worden. En toen antwoordde hij, vrouw, ik kan er niet van zwijgen. En hij blies de laatste adem uit om over te gaan in het gezang van de triomferende kerk. Kom, zeg mij vanmorgen, is er ooit wel eens waarlijk een werk uit de geest geweest in u, dat u begon te spreken? Er zijn heel wat mensen die zelf wat spreken, maar daar word je naar van. Als die uit het zogenaamde leven gaan praten, dan hoor je de hoogmoed. Dan hoor je het eigenbelang, wat allemaal gericht is op zichzelf. Die spreken niet vanuit het godsonderwijs, vanuit de diepte en vanuit de armoede en de verslagenheid, om daarin God heerlijk te maken. Maar die spreken altijd maar over een aangenomen Jezus en noem maar op. Maar als God gaat werken, dan beginnen zij te spreken om nooit meer te eindigen. O, er was zaad wat terstond ontkiemde.
die terstond het woord met vreugde hebben aangenomen, waar het verdorde na kortere of langere tijd. Maar als de geest gaat werken, dan zijn er tijden dat je niet kunt zwijgen. Lees u maar in Handelingen 4. Als dan de Hoge Raad ze verbiedt om in die naam te spreken, dan getuigen Petrus en Johannes, wij kunnen niet zwijgen van die ene naam. Dat is ten eenenmale onmogelijk. Wij worden gedreven en aangevuurd door de geest, zodat die mond als vanzelf een bron is die zich uitstort op de velden. Heb je er wel eens last van gehad, moeders? Zomaar in het gezin? Dat je er niet van kon zwijgen? Alle valse schaamte weg. Ik heb begrepen dat het een karaktertrek is van mensen uit Scherpenisse, dat ze niet zo vrijmoedig zijn om wat vanuit het innerlijk te vertellen. En dat kan zijn. Maar als de geest gaat werken, heeft het nog minder dan niks met vrijmoedigheid te maken. Zij begonnen te spreken om nooit meer te eindigen. Is dat zo wel eens geweest? Als strikken losbraken, als de duivel het onderspit moest delven, dacht u dan dat Gods kinderen konden zwijgen? Dan zullen zij spreken, want ik heb mij een volk geformeerd, opdat het mijn lof zal verkondigen. God heeft geen stom volk op de aarde, maar hij heeft een volk dat getuigen mag van de hoop die in hen is. En dat gaat zomaar. Nee, zij moeten niet getuigen, zoals sommige mensen. Getuigen zomaar. Zij begonnen te spreken. Is dat wel eens zo geweest? Dat u er niet van kon zwijgen? Dat u woorden tot zaligheid moest spreken? Dat eeuwige woord? O, dat is omdat God zelf het woord heeft genomen in het leven van zondaren. Eer u begon te spreken, heb u gezwegen. Eens geworden met de Heere. En daar ligt het punt. Wij hebben die mond wat open. En we gebruiken die tong wat op een verkeerde manier. Zogenaamd door eigen krachtsinspanningen de Heere de eer te geven. Maar God krijgt alleen maar de eer wanneer hij zelf de mond opent. Wanneer hij bij ons is dichtgegaan. En dat waren te wensen. Dat ik op huisbezoek mensen mocht tegenkomen die zwegen. Die niet allerlei verontschuldigingen aanbrachten. En die niet allerlei vrome, rechtzinnige leerstellingen naar voren brachten. Omtrent de uitverkiezing. Het moet je gegeven worden en noem maar op. We kunnen onszelf niet brengen op dat plekje waar we moeten zijn. O, als ingeleefd wordt, dan ga je zwijgen. Omdat je schuld gaat zien. Door eigen schuld heb ik mij van al die goede gaven beroofd. Dan ga je zwijgen. Wat God doet, dat is wel gedaan. Om te bukken en te buigen. O, het heilige recht van God. Verliezen van God. Niet langer meer je mond te durven openen. En te zien, alles wat wij uitbraken in eigen kracht. Dat is God onterend. Daar is de ere Gods niet mee gemoeid. Gezwegen. Op de Goddemond gaat openen. Uit de ruisende kuil gaat trekken. Uit modderig slijk gaat opvoeren. En dan te mogen zien. Eens anderen te zijn. Want dan zal ik eeuwig zingen. Dan zal ik eeuwig getuigen wie God voor mijn ziel is. Zo vastgegraveerd in mijn geheugen. En geen leed dat ooit weer uit kan wissen. Al is bestreden. Al is het aangevochten. Dit weet ik vast. God zal mij nooit begeven. Onverhinderd. Dat is geloofstaal. Dat is niet zomaar een praatje. Dat is niet zomaar een optimisme. Dat is geloofstaal. Dat gaat door. Omdat ik weten mag door genade. God heeft het fundament gelegd. En dan mag een ieder het wel weten. Altijd bereid. Om verantwoording af te leggen. Van de hoop die in mij is. Kom. Niet zomaar ik hoop dat goed komt. Maar een hoop. Christus. Als het fundament in de ziel gelegd. Hij die de Alfa is. Die zal ook de Omega zijn. Het begin en het einde. Onverhinderd. Wat een machtswoord. Wat een zalig woord. U beleeft. Doorleeft. Onverhinderd. Is dat de troost in druk u toegezegd? Mag u uit die bron leven? God gaat door. U en ik niet. Ook niet naar ontvangen genade. Dan kap ik het elke dag weer af. Dan zeg ik, stop heren, het is genoeg. Maar God gaat door. En daarom staat er onverhinderd. Omdat hij gedenkt aan zijn getrouw verbond. Omdat hij gedenkt aan wat hij in de eeuwige vrederaad zijn zoon heeft toegezegd. Daarom zegt de zoon nu, vader, ik wil dat deze of gene niet in het verderf zal nederstorten. Ik heb verzoening voor deze gevonden. Trek hem, vader. Laat de geest hem overtuigen. Houd stop hem om nog langer te zondigen en de wereld te dienen. Ga door. Daar ligt met eerbied gesproken. Nog een borg en middelaar op zijn knieën. Niet om te zuchten, niet om te smeken, maar om te eisen. Grond van zijn middelaarswerk. En dat gaat door. Dat kan de duivel nooit en te nimmer verhinderen. Onverhinderd. En dat gaat door. O, zolang de zon en de maan er is. Want het is toch ook een goddeloze taal, hè? Als wij maar zitten te klagen over die donkere tijden. God gaat door. Hij zal er een volk hier houden, opdat heel de wereld zal weten dat er een God is. En dat mag moed geven, ook voor onze gemeente. Ook voor onze nakomelingen. Al groeien ze dan op in een maatschappij die met God en zijn dienst geen rekening wil houden. Dat mag moed geven. Uw trouw verbond, dat tot in eeuwigheid niet zal wankelen, onverhinderd. Met die opdracht zijn de apostelen uitgezonden om het koninkrijk Gods te gaan prediken tot aan de einden der aarde. En dan moet u eens opletten hoe die wolf, die Saulus van Tarsen, gearresteerd wordt. Hij blies dreiging en moord. Hij had maar één lust om die naam van Christus uit te roeien. Maar de Christus zelf wierp hem in het stof. Hij moest bijten. Hij moest zwijgen. Als een godsdienst moest eraan. Hij moest als een goddeloze openbaar komen. Als een dwaas met heel zijn opleiding. En hij werd gebruikt. Een uitverkoren vat. Om de heidenen het evangelie te gaan verkondigen. Zou het niet goed gaan? En kom dat wij beperkt zijn met ons verstand. Omdat wij bijziende zijn. Maar als wij de dingen mogen zien door het geloof. Zoals God ze zien. Dan beleidt een kind van God. Het gaat goed, heren. Al is er nog een wolf die aan het briesen is. Gaat toch goed. En dan zal God hem in die erkenning arresteren. En tot een uitverkoren vat gaan maken. Om te gaan verkondigen internationaal. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Dat reinigt van alle zonden. Zo mochten de apostelen gaan. Zo verwekt de heren nog knechten. Om die naam te prediken tot aan de uiteinden der aarde, onverhinderd. En toch, als wij bedenken dat Paulus in de gevangenis zit, 2 jaren in zijn eigen gehuurde woning, zoveel maanden op reis geweest, 2 jaar gearresteerd in Caesarea en in Jeruzalem, dat hij al jaren gevangen genomen is. Met maar 1 begeerte om in de vrijheid de naam van Christus te gaan prediken. Toch onverhinderd? Toch waar dat de Heere doorgaat? Je zou toch zeggen, Paulus is aan banden gelegd. Een van de machtigste apostelen. Hoewel hij zichzelf de minste noemde. Daar vastgebonden? Toch waar? Onverhinderd. Want het woord Gods is niet gebonden. Juist wanneer de apostel in zijn eigen gehuurde woning zit, heeft hij de meeste brieven van het Nieuwe Testament geschreven. Juist daar heeft de Heilige Geest ervoor zorg gedragen dat er een testament der genade zou zijn waaruit de strijdende kerk uit zou mogen leven. Heeft de Heilige Geest ook de lip van Christus geformeerd om zijn kerk te kunnen kussen. Niet alleen vanuit de oude bedeling, vanuit de schaduwendienst, maar ook vanuit de nieuwe bedeling, vanuit de vervulling. Kijk, onverhinderd. O, de Satan die dacht dat hij de beste gevangen genomen had en had uitgeschakeld. Maar de Geest Gods gebruikte hem voor een ander doel. En weet u wat nog meer? Niet alleen dat wij dat rijke Nieuwe Testament hebben, grotendeels van Paulus verkregen, waaraan de Filippenzen schrijft hij, uw groeten, die van het huis des keizers zijn. Let er eens op. Van Nero, die hellehond, die de christenen als fakkels in zijn tuin gebruikte, bloedbedorstig dat hij was, kon niet verhinderen dat die soldaten die daar bij Paulus op wacht stonden, geraakt werden door de prediking van het woord. Die hebben zomaar meegeluisterd toen hij aan de Joden betuigde vanuit de schriften dat deze de Messias was. En God heeft willen zegenen. Hij ging onverhinderd door om die ruwe soldaten tot Christus te brengen. En zo zou er onder de troon van Nero een gemeente ontstaan tot in het eeuwige leven die de lof van God gingen verkondigen. O, kijk eens, God werkt zo geheel anders dan wij denken. De Heere gaat geheel andere wegen dan wij denken. Maar dat wil niet zeggen dat hij onverhinderd voortgaat. Zo is het met zijn kerk. Zo is het met het formeren van zijn lichaam. Maar zo is het ook in het leven van de enkeling. Onverhinderd. Opdat Paulus zou leren slechts als een instrument, als slijk gebruikt te worden. O, wat denken dominees dat de zaligheid van hen afhangt. En het belang van de gemeente en van de kerk dat ze niet gemist kunnen worden. Wat de dwaze gedachten. God zet ze aan de kant. Opdat zij zullen zien als een toeschouwer hoe hij doorgaat met zijn kerkvergaderend werk. En dat zij zullen zien dat juist door te sterven zij meer en meer het leven zullen verkrijgen. Kijk, dat gaat ook onverhinderd door. Dan denk je, alle dingen zijn tegen mij. Nee, Jacob, zo is niet. U bent tegen alle dingen. Maar God gaat onverhinderd door. Waarmee? Niet alleen om zijn kerk te vergaderen, maar ook om zijn kinderen voor te bereiden om God te ontmoeten. Hij gaat ook door om ze meer en meer te laten opwassen in de genade en in de kennis van de Heer Jezus Christus. Hij gaat door om zijn kinderen te oefenen in de leidzaamheid en in de godzaligheid. Hij gaat ook onverhinderd door om er wat af te bikken, om het vlees te doden en te kruisigen. Hij gaat onverhinderd door om ze te beproeven en door de smeltoven heen te reinigen. Hij gaat onverhinderd door, omdat zij straks als een reine maag aan de Vader voorgesteld zullen worden. Hij gaat onverhinderd door om ze te bewerken tot zijn zalige dienst. Een voorrecht, hè? Dat God ons niet overlaat, dat hij niet alleen bekeert en dan zegt, dan moet je verder zelf maar de weg van heiliging wandelen, want dan zou er niks, maar dan ook niks van terechtkomen. Maar nu gaat God onverhinderd werken om zijn kinderen zo te bewerken dat zij sterven zullen, elke dag minder zullen worden, de doding van de Heer Jezus Christus in hun lichaam zullen omdragen, elke dag minder, elke dag afhankelijker, elke dag te moeten sterven, onverhinderd. En dan komt openbaar wie je bent, een vijand van God. Dan laat God je zien welke overblijvende zwakheid dat er is. Dan laat God je zien welke duivelskind dat je blijft, ook naar ontvangen genade. Naar die oude mens die maar poogt en die maar werkt om het juk van zich af te krijgen, om zelf te wandelen, eigen gekozen wegen te gaan. Maar God bewaart ze, hij houdt ze vast, onverhinderd draagt hij zorg voor een zaligheid, om ze te laten sterven, om goden te leven door Jezus Christus alleen. Als je het zo ziet, dan zegt de kerk, wil er niks, niks van af. Als God mij zo kruisigt, God mij zo doet sterven, dan is het goed, opdat ik Christus mogen gewinnen. O dwaze, dwaze van morgen, die het kruis zoekt te ontlopen, en die maar bezig is om dat juk van zijn schouders af te werpen. Het is maar één reden. Omdat God in Christus niet wil kennen. Een vijand ben van vrije genade alleen. Lucas zag het goed. Onverhinderd. Dat is het gouden koord. Dat is de gulden ketting. Van een eeuwige vreeverbond. Waaraan ze gekluisterd liggen. En toch vrij zijn ziende op de liefde Gods die hem slaat. Emma slaat. Onverhinderde klappen geeft. Opdat ze rein zullen worden. en de voetstappen van Christus zullen drukken, sterven, om Gode te leven. Wat een wonder, dat God onverhinderd doorgaat, want ik had die weg niet uitgedacht. Ik had hem niet uitgekozen en ik begeer hem niet. Geen één dag begeer ik die weg van het sterven. Maar God zegt, het is goed. Het is nuttig wanneer je gekastijd wordt, wanneer je gelouterd wordt, om gespeend te worden aan de wereld, af te trekken van het hier en het nu, en geoefend te worden om te zoeken de dingen die boven zijn, onverhinderd. Weet u waarom? Omdat God het weet, welk een deserteur dat ik ben. Omdat God weet hoe ik elke dag zijn dienst weer opzeg. Omdat God het weet, dat ik elke dag er een punt achter wil zetten. Zegt God, maar ik niet. Ik ga onverhinderd met u door. U kunt tegenwerken wat u wil. Ik zal zorg dragen dat u eeuwig, eeuwig thuis komt. O, wat een wonder. Wat een troost. Door al mijn vijandschap, door al mijn afmakingen heen, blijft God dezelfde. Van geslacht tot geslacht onverhinderd. Ooit gehoord, ooit beleefd, ooit gezien. Welk een trouw God dat erachter zit, wanneer u geslagen wordt, wanneer u gelouterd wordt. Dat God dezelfde blijft, om u eenmaal eeuwig thuis te brengen. Lucas zag het goed, onverhinderd. Al die dingen waren niet tegen, al die opstand, al die vijandschap, al dat gebrul van die helle hond. God gebruikt het. Hij gebruikte het om zijn kerk maar een aangebonden leven te geven aan de troon van zijn genade. God gebruikte het om haar in het stof te doen bukken en van genade alleen te leven. God gebruikte die helle hond om mij bij de kudde te houden en te doen zuchten en te doen schreeuwen. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. God gebruikt het, opdat ik zou leven uit hem alleen en in de verdrukkingen smaken en zien dat gij, o Heere, goed zijt. O, hoe vaak moeten de kinderen Gods niet beleiden? Toch goed, Heere, toch goed. Want daar in de diepte, in de verdrukking, toen vertrapt, vergruist werd om uw naams wil, toen heb ik gezien, toen heb ik omhelst uw liefde, uw waarheid, uw weg, wel in het heiligdom, maar toch zo aanbeden, omdat God geen kwaad, geen verkeerd kan doen, onverhinderd. O, wat een zegen. Als wij vanmorgen zo mogen buigen, zo mogen bukken en zo mogen beleiden, uw weg, Heere, altijd goed. Zullen ze er niet van zingen? Straks aan de glazen zee, uw wegen, Heere, zijn waarachtig en rechtvaardig. O koning der kerk, ze zullen ervan zingen, hier, aan deze zijde van het graf, om het straks ongestoord te mogen doen. En dat gaat onverhinderd door. O, die Satan, hij is zo dwaas. Hij kan de kerk wel benauwd maken, maar hij heeft niet door dat hij is alleen maar aan de voeten van de gezegende lam gaat brengen. Gods raad wordt volvoerd. Zijn welbehagen gaat door. Ze zullen er komen. Er zal geen klauw achterblijven. Al de gegevenen van de Vader, ik heb ze bewaard. Er is niemand uit verloren gegaan. Ziet hoe de Zoon van God arbeidt. Ziet hoe hij werkt om die ongehouwen stenen klaar te maken. Ze in te metselen in een godsgebouw dat naar zijn eeuwig welgemaakt bestek zal reizen, gefundeerd op die eerste steen die gelegd is, op Golgotha, die doordrenkt is met zijn dierbaar bloed. Daarop gefundeerd, daarop gebouwd, dat gebouw wordt tot in eeuwigheid niet afgebroken. Kom, ben u zo'n steen. Uit de rotsmassa van de zonde en van alle goddeloosheden uitgebikt. Kom, ben u zo'n steen vanmorgen, die door God nog wordt pas klaargemaakt voor de eeuwigheid. Kom, Ben u ooit gefundeerd geworden op dat fundament van het bloed van Jezus Christus? Als het niet zo is, mensen, ben u niet ingemetseld. Als dat niet zo is, dan is te vrezen niet één van de zijnen te zijn. Buiten Jezus geen leven. O, denkt er toch aan, gemeente. Reis niet op droggronden naar de eeuwigheid. Er is maar één naam. Zo heilig, zo groot, zo goed. En daarbuiten lig u onder de toren van God. Want wie de Heere Jezus Christus niet lief heeft, die zijn vervloeking en blijft tot in alle eeuwigheid toe. Zo werkt God. Op het fundament gezet en de van eeuwigheid in gunst gekenden, nu nog verspreid over het rond der aarde, ze zullen gevoegd worden tot het lichaam, dat tot in alle eeuwigheid zal zingen van zijn onwrikbare trouw. Wat een wonder! Als bederf en schrik van rondommer is, als de Satan zijn ongenuwe spuwt, als het vlees er tegen ingaat, toch verankerd te liggen. In het onverhinderde welbehagen, dat gelukkiglijk door zal gaan tot aan de dag der dagen. En dan op die heilige berg zal er geen weedoende, smartende distel gevonden worden. Daar zal het gezucht van de strijdende kerk overgaan in het gezang van de verloste scharen.